Je denkt bij het 18e-eeuwse platteland waarschijnlijk aan zo'n rustig, onschuldig schilderijtje.
Ja, heel idyllisch allemaal.
Precies. Zeker als je je inbeeldt dat je in een klein boerendorpje staat, ergens zoals de Boekend vlakbij Blerik in Limburg.
Zandweggetjes, rietgedekte boerderijen.
Ja, mensen die gewoon van zonsopgang tot zonsondergang hard werken op het land. Een hele overzichtelijke wereld. En heel lang dachten we ook echt dat dit de realiteit was.
Een soort landelijk paradijsje.
Waar de grootste misdaad misschien een gestolen kip was of zo. Boeren waren boeren, de pastoor deelde de lakens uit. En verder gebeurde niet zoveel.
Dat is inderdaad een extreem comfortabel romantisch beeld. We houden er als mensen nou eenmaal van om het verleden in nette, nostalgische hokjes te plaatsen.
Ja, dat geeft rust of zo.
Precies. Het geeft ons het gevoel dat de wereld vroeger overzichtelijker en veiliger was.
Maar goed, dan trek je een lade open in het archief. En dan ineens blijkt dat hele schilderij een complete leugen te zijn.
Absoluut.
Het dossier dat we vandaag voor je uitpluizen laat een realiteit zien die ronduit duister, gewelddadig en uiterst complex is. We duiken in deze aflevering in een fascinerend lokaal historisch onderzoek van de heemkundekring Blariacum.
Ja, en dat is volledig gebouwd op de ontdekkingen van historicus Peter Guskens.
Precies. En het doel van onze verkenning vandaag is om te begrijpen hoe en waarom één ogenschijnlijk doodnormale boerderij kon uitgroeien tot het absolute hoofdkwartier van zware, georganiseerde criminaliteit.
Echt een bizar verhaal.
Ja, we kijken dus naar een Brabants-Limburgs grensgebied dat rond 1750 eigenlijk functioneerde als een compleet wetteloos narcostaatje.
En wat hier direct belangrijk is om in het achterhoofd te houden voor de luisteraar, dit is geen simpel cowboys- en indianenverhaal over heldhartige schouten die boeven vangen.
Nee, we focussen ons echt op die specifieke periode tussen 1747 en 1752.
Ja, en wat de archieven ons dan laten zien, is een ontluikende, keiharde onderwereld die puur is ontstaan uit systeemfalen.
Heftig.
Het is echt een extreem gedetailleerde blik op wat er gebeurt als armoede omslaat in totale wanhoop en de overheid eigenlijk alleen maar functioneert als een onderdrukker.
Nou, laten we die onderwereld dan eens ontleden. En om te begrijpen hoe zoiets werkt, moet je altijd beginnen bij het logistieke middelpunt. De spil in het web, zeg maar.
Inderdaad.
In dit geval is dat de boerderij met de naam Achterste Kokkerse.
Precies. En als je een crimineel imperium wilt runnen, dan is een grote, afgelegen boerderij eigenlijk de perfecte logistieke dikmantel.
Maar wacht even, is dat wel zo? Ik zou juist denken dat een eenzame boerderij in zo'n heel hecht plattelandsdorpje enorm opvalt.
Hoe bedoel je?
Nou ja, als je daar 's nachts ineens 20 of 30 ongure types over het erf hebt lopen, dan ziet de hele buurt dat toch?
Ja, dat zou je denken.
Hoe hield het meesterbrein achter deze operatie dat in vredesnaam verborgen? En over dat meesterbrein gesproken, dat was dus geen geharde straatrover met een litteken over zijn oog, maar een boerin.
Leufke?
Ja, Ludovica Gijssen, in de volksmond Leufke genoemd. Hoe deed zij dat?
Nou, dat is dus de kern van haar genialiteit. Leufke begreep precies hoe ze haar geografische locatie moest uitbuiten. Achterste Kokkerse lag enorm strategisch, pal aan de grens met de heerlijkheid Bree.
Oh, de grens. Ja, tuurlijk.
Ja, kijk, in de 18e eeuw waren grenzen tussen al die kleine staatjes en heerlijkheden echt cruciaal voor criminelen. Er was namelijk geen nationale politie.
Dus ze konden gewoon...
Ja, dus als je in de ene juridictie, zeg op Pruisisch grondgebied, een overval pleegde, hoeft je letterlijk maar een paar honderd meter verder te lopen, de grens over, om buitenschot te zijn.
Oh, wauw. De grens met Bree werkte destijds dus eigenlijk net als een modern belastingparadijs. Of een land zonder uitleveringsverdrag. Ze kon letterlijk een stap opzij doen.
Precies dat. En wat betreft jouw vragen over het opvallen in de buurt? Een boerderij is een plek met een hele natuurlijke aanloop. Er komen karren met hooi, zakken graan, knechten, dagloners.
Ah, dus ze viel niet op in de mengende.
Nee, Leufke weaponized die agrarische toeleveringsketen gewoon. Terwijl andere boeren in de omgeving hun deuren barricadeerden voor die rondtrekkende bendes, bood Leufke ze moedwillig onderdak.
Ze kregen gewoon eten van haar?
Ja, ze konden haar slapen en zij fungeerde als de informatiemakelaar.
Ja, uit de bronnen blijkt ook dat ze niet zomaar een bed and breakfast voor bandieten runde. Ze was echt het brein. Ze wees bendes op specifieke huizen waarvan zij wist dat er geld lag.
Exact.
En daarna werkte ze als heler. Dus de bende kwam terug met gestolen zilver en Leufke waste dat wit.
En dat witwassen, dat kon ze heel makkelijk doen door die gestolen goederen te verstoppen onder legitieme landbouwproducten.
Slim!
Ja, een kar met wol of graan die de grens overging naar Bree, dat wekte helemaal geen argwaan. Maar onderin lagen dan wel mooi de spullen van een leeggehaalde pastorie.
Bizar. En haar man dan, pachter Klaas Klaatsen? Het is toch onmogelijk dat hij niet wist dat zijn vrouw de lokale maffiabaas was?
Oh, hij wist het absoluut. Donders goed zelfs. Maar als je de processtukken leest, zie je dat Klaas nergens actief als dader wordt genoemd.
Hij hield zijn handen schoon.
Precies. Hij hield zich fysiek en administratief afzijdig, maar hij keek wel heel bewust de andere kant op. En dat is geen onverschillig hoor, dat is een hele berekende medeplichtigheid.
Het leefde er gewoon te veel op.
Ja, de extra inkomsten uit het hellen van goederen en de vergoedingen voor het onderduiken waren simpelweg te lucratief.
En dat stilzwijgen van hem is eigenlijk wel symptomatisch voor de hele omgeving, toch?
Absoluut.
Maar goed, Leufke had de perfecte locatie, ze had een man die blind speelde en ze had de logistiek op orde. Maar een generaal zonder leger is helemaal niets.
Klopt.
Om te begrijpen hoe ze zo'n gigantisch netwerk kon opbouwen, moeten we kijken naar waar ze haar voetvolk vandaan haalde. Want je wordt niet zomaar als boerenzoon wakker met het idee, nou, ik ga vandaag eens een postkoets overvallen.
Nee, zeker niet.
Waar kwamen al die wanhopige mensen vandaan?
Om die aanvoerlijn van mensen te begrijpen, moet je even uitzoomen naar het grotere geopolitieke plaatje van het midden van de 18e eeuw. Voor de duidelijkheid, we zitten hier in een gebied dat destijds onder de Pruisen overheid viel.
Ja, de Pruisen.
En de Pruisen waren verwikkeld in langdurige, peperdure oorlogen. Zij zagen dit specifieke grensgebied eigenlijk gewoon als een pinautomaat.
Ongelooflijk.
Er werden echt torenhoge belastingen geheven, puur en alleen om legers duizenden kilometers verderop op de been te houden.
Het geld werd dus letterlijk uit die lokale economie gezogen.
Ja, tot er niets meer over was.
En alsof die belastingdruk nog niet erg genoeg was, was er ook nog sprake van enorme ecologische pech, zeg maar. De bronnen van Peter Geuskens spreken over opeenvolgende misoogsten in die jaren.
Het was de ene ramp na de andere.
En daarbovenop kwam dan ook nog eens de veepest. Dus stel je voor jou als luisteraar, je bent een gewone, hardwerkende plattelander. Je kunt die absurde Pruisische belastingen al nauwelijks opbrengen.
En dan bevriest ook nog je oogst?
Precies, je oogst bevriest en je koeien vallen één voor één dood neer door ziekte. En de prijzen voor de meest basale levensmiddelen, zoals graan, explodeerden.
En dat is het moment waarop het hele systeem volledig breekt. Dit was gewoon een wiskundige zekerheid dat hele bevolkingsgroepen failliet zouden gaan.
Het was onvermijdelijk.
Beleid van bovenaf vernietigde de lokale economie. En ja, als je in de 18e eeuw je pacht niet kon betalen, was er geen sociaal vangnet.
Geen uitkering, geen schuldhulpverlening.
Helemaal niets. Je werd met je gezin je huis uitgezet. Je moest je hutje verlaten en je had letterlijk niets meer behalve de kleren die je op dat moment droeg.
Dat is dus die harde overgang van armoede naar criminaliteit. Het was geen romantische keuze voor een spannend, avontuurlijk leven in de bossen.
Nee, het was pure, rauwe overlevingsdrang.
Ze werden de illegaliteit ingedrukt omdat het enige alternatief de hongerdood was?
Exact. En als die gezagsgetrouwe burgers eenmaal op straat stonden en begonnen te zwerven, ja, dan kwamen ze in een ecosysteem terecht dat eigenlijk al bestond.
Oh, die bendes bestonden al?
Nou ja, op de zandwegen en in de bossen ontmoetten ze generatiezwervers. Mensen wiens families al decennia buiten de maatschappij leefden.
Ah, op die manier.
En ze kwamen ook in contact met groepen die al structureel gemarginaliseerd werden, zoals de Roma en Sinti. Die werden in de documenten uit die tijd vaak heidens of Egyptenaren genoemd. Zij mochten nergens legitiem verblijven en werden overal verjaagd.
Ja, dat was een hele harde tijd voor hen.
En al deze wanhopige groepen deelden nu dus ineens dezelfde meedogenloze overlevingsruimte.
En wat we echt even moeten benadrukken voor jou als luisteraar, als je eenmaal die drempel over was, was er geen weg terug.
Nee, het was een eenrichtingsverkeer.
Als je eenmaal werd gezien als zwerver of bedelaar, was je gewoon een outcast. Je kon niet zomaar even 3 jaar later weer ergens braaf gaan solliciteren als boerenknecht. Je was getekend voor het leven.
Klopt, helemaal.
Dus, de grote vraag is dan, je staat op straat, je hebt honger en je bent met duizenden tegelijk. Hoe organiseer je je dan? En hoe escaleert zoiets passiefs als bedelen naar het niveau van de georganiseerde misdaad van achterste kokkersen?
Dat is een hele fascinerende vraag. Het is eigenlijk de anatomie van hoe bendes ontstaan. Ze zochten elkaar op bij plekken waar veel mensen en goederen samenkwamen, maar dan wel zonder dat er strikte controle was.
Ja, kermissen en jaarmarkten.
Precies. Dat waren hiervoor de perfecte vrijplaatsen.
Daar verzamelden zwervers zich uit de hele regio. De bronnen laten echt zien dat ze daar bedelden om geld of eten. Maar ze deden dat dus niet stilletjes in een hoekje.
Absoluut niet. Het was extreem brutaal en intimiderend. Grote groepen die gewoon de pas afsneden van winkelend publiek.
Actieve overlast af te zijn. En iedereen deed daar aan mee, van kleine kinderen tot bejaarden.
Maar goed, met intimiderend bedelen op een jaarmarkt red je het niet in de lange, koude winter. Je moet weten waar het grote geld en het voedsel opgeslagen ligt. En daarvoor ontwikkelden deze bendes een heel ingenieus systeem van dekmantels.
Ja, dit vind ik misschien wel het meest onthullende deel van het hele onderzoek. Ze namen rondtrekkende beroepen aan. Ze deden zich bijvoorbeeld voor als schoorsteenveger, mandenmaker, ketellapper of speelman, wat destijds een muzikant was.
Ja.
En de grens tussen zo'n ambachtsman en een struikrover was eigenlijk gewoon niet bestaand.
Het ging puur om toegang. Denk maar na, als je als ketellapper aanbiedt om de potten en pannen te repareren, dan kom je letterlijk bij de mensen aan de achterdeur. Je staat in hun keuken.
Je bent binnen.
Ja, en je ogen scannen direct de ruimte. Je kijkt of er een grote waakhond is. Je controleert even onopvallend het beslag op de achterdeur. Je ziet misschien wel direct waar het zilveren bestek ligt of hoeveel worsten er aan de zolderbalken hangen.
Dus die vrolijke muzikant die op zondagmiddag een leuk deuntje staat te spelen op het dorpsplein en gezellig een praatje aanknoopt met de meid van de pastoor?
Die staat eigenlijk gewoon een plattegrond in zijn hoofd te tekenen.
Bizar. En vervolgens zit diezelfde muzikant 's nachts bij Leufke Gijzen aan tafel om precies door te geven hoe ze het beste kunnen inbreken.
Dat is exact de methode en die criminaliteit escaleerde in een rap tempo. Het begon nog relatief klein met kruimeldiefstal.
Wat veldvruchten stelen in de nacht, een stukje spek meenemen, wasgoed van de lijn trekken. Puur om jezelf warm te houden.
Maar de stap van wasgoed stelen naar bruut geweld bleken heel klein. Bij inbraken namen ze al snel alles mee wat los en vast zat. En het doelwit waren natuurlijk de rijke boeren, de kerken en de pastorieën.
Ja, logisch. Daar was iets te halen.
En bewoners werden dan in hun slaap overvallen en met grof geweld gedwongen om hun schatten af te staan. En we hebben het hier echt niet over charmante Robin Hood-achtige figuren die stelen van de rijken om aan de armen te geven.
Nee, het was pure terreur.
Het waren meedogenloze overvallen waarbij pastoors gewoon werden gemarteld tot ze vertelden waar hun zilveren munten verborgen lagen. Er vielen simpelweg doden.
En dat brengt ons bij de grote, ja, de olifant in de kamer. Als er in zo'n regio een ware explosie plaatsvindt van zware criminaliteit, met moord, brute martelingen door rovers en bendes die zichtbaar door de bossen trekken,
ja.
Waar was de overheid dan in vredesnaam? Waarom greep justitie niet bikkelhard in en konden Leufke en haar hele netwerk zo lang ongestoord floreren?
Het antwoord daarop is eigenlijk onthutsend simpel. Er was geen politie.
Geen politie? Punt.
Het hele concept van een georganiseerde politiemacht, zoals wij die nu kennen, die actief gaat patrouilleren en rechercheren, dat bestond nog helemaal niet. Lokale ordehandhaving lag in de handen van zogenoemde schepenbanken.
En wat was dat precies?
Dat was een soort lokale mix van dorpsbestuurders en rechters in één. En de Pruisische overheid beval die schepenbanken dan om klopjachten te organiseren tegen de bendes.
Wat ze dus deden met de grootst mogelijke tegenzin.
Ja, en geef ze eens ongelijk. Het is alsof je de lokale kaartclub vraagt om een zwaar bewapend drugskartel op te rollen.
Levensgevaarlijk.
Het was onbetaalbaar voor zo'n klein dorpje en inderdaad, levensgevaarlijk. Je moest letterlijk de boeren uit hun bed trommelen om met hooivorken en oude jachtgeweren de donkere bossen in te gaan, achter wanhopige criminelen aan die niets te verliezen hadden.
En er speelde nog een heel sociaal aspect mee, toch? De kans was aanzienlijk dat die gevaarlijke beddelaar die je in het donkere bos moest oppakken gewoon je oude buurman was die 5 jaar geleden zijn boerderij had moeten opgeven door de belastingen.
Zeker weten. En daarnaast heerst er een enorme, verlammende angst voor represalies vanuit dat immense netwerk van achterste kokkersen.
Ze wisten wie je was.
Ja, als jij als boer iemand aangaf bij de schepenbank, dan stond een week later je eigen schuur in brand.
Dus wat was de meest pragmatische oplossing voor zo'n schepenbank dan? Ze verjoegen de bende gewoon de grens over. Ze joegen ze letterlijk het volgende dorp in, over de heerlijkheidsgrens.
Ja, zo van, dan is het hun probleem.
Precies. Probleem opgelost. Voor hen althans. Het was gewoon beleid dat puur gebaseerd was op het verplaatsen van ellende.
Het toont echt de fundamentele zwakte van het hele systeem aan. Maar hier komt dus de gruwelijke paradox.
Vertel.
Juist omdat justitie in de basis zo zwak, inefficiënt en onmachtig was om die criminaliteit echt structureel aan te pakken, compenseerden ze dat op de zeldzame momenten dat ze wel iemand te pakken kregen.
En hoe compenseerden ze dat?
Met theatraal en extreem sadistisch geweld.
Ja, en hoe? Als je in die tijd wel de enorme pech had om gearresteerd te worden en niet te kunnen vluchten, dan wachtte je de scherpe examinatie.
Wat een vreselijke term is dat eigenlijk.
Ja, het is een hele klinische, bureaucratische term voor puur geïnstitutionaliseerd martelen.
Het rechtssysteem van die tijd zat ook totaal anders in elkaar dan nu. Er bestond eigenlijk geen veroordeling op basis van alleen technisch bewijs. De wet vereiste simpelweg een bekentenis.
Zonder bekentenis was de zaak niet rond.
Precies. En omdat de staat die bekentenis nodig had, hadden ze wettelijk vastgelegde, stapsgewijze methodes om die uit de verdachte te persen.
Het was een heel luguber draaiboek. De bronnen beschrijven het exact. Je moet je voorstellen, eerst kreeg je de duimschroeven aangedraaid. Als je dan nog niet bekende, gingen ze over op de Spaanse laarzen.
Ja.
En dat klinkt best exotisch, maar het zijn gewoon stalen beenklemmen met pinnen aan de binnenkant die langzaam werden aangedraaid tot je schenen en kuitbeenderen simpelweg verbrijzelden.
Afschuwelijk.
En als dat nog niet werkte, dan ging je op de pijnbank, waar je ledematen systematisch uit de kom werden getrokken door een grote lier.
En wat ik persoonlijk dan het meest misselijkmakende aan deze bureaucratische nachtmerrie vind, is de juridische afhandeling na die marteling. Zelfs in de 18e eeuw begreep men heus wel dat een bekentenis die werd gedaan terwijl je botten braken formeel niet vrijwillig was.
Dus wat was de oplossing van de rechters? Hypocrisie ten top. De verdachte moest de bekentenis nog even bevestigen onder de blauwe hemel.
Ja, ongelooflijk.
Dus ze sleepten het slachtoffer, die waarschijnlijk verbrijzelde benen had, gebroken duimen en schouders uit de kom, naar buiten, in de open lucht, zonder de martelwerktuig in het zicht. En ten overstaan van wat getuigen moest hij dan nog even formeel instemmen dat hij alles vrijwillig had bekend.
Het illustreert echt perfect dat het justitiële apparaat alleen maar draaide om spektakel en afschrikking. Ze konden het hele netwerk toch niet vangen, dus wilden ze een bloedig voorbeeld stellen met die ene enkeling die ze wel hadden.
En dat spektakel, dat zagen we ook bij de executie zelf.
Maar ook dat was een logistiek en financieel drama voor zo'n dorp.
Ja, zo'n lokaal dorpsbestuur had natuurlijk helemaal geen bul in vaste dienst. Dus als ze iemand ter dood hadden veroordeeld, moesten ze een freelance scherprechter inhuren. Een soort macabere ZZP'er.
Ja.
In onze regio had je de familie Deuring. Die had meester Christoffel Deuring uit Roermond. Of zijn vader, Johan Georg Deuring. Zij hadden echt een regionaal monopolie op executies. En ze wisten donders goed wat ze waard waren.
Ze stuurden gedetailleerde, torenhoge facturen.
Ja, die rekeningen zijn gewoon bewaard gebleven. En elke handeling werd apart gefactureerd. Het leveren van het touw. De huur van de kar naar het schavot. De slagen met de bijl. Alles had een prijskaartje.
Soms stond er zelfs de rekening van een chirurgijn op. Dat kwam omdat een verdachte soms zo zwaar was gemarteld dat hij in de cel dreigde te sterven voordat ze hem konden executeren.
Ze moesten hem dan eerst medisch oplappen, puur en alleen zodat hij fysiek sterk genoeg was om levend naar het schavot gesleept te worden, om daar vervolgens alsnog op brute wijze vermoord te worden.
Het is niet te geloven.
Om een idee te geven van hoe ver dat spektakel ging, we hebben een specifiek voorbeeld uit de declaraties van vader Deuring. In het jaar 1730 werd op de markt in Venlo ene Johan Didden geëxecuteerd. De schepenbank vond dat zijn misdaden zo zwaar waren dat een snelle ophanging niet voldoende afschrikwekkend was.
Nee, het moest groter.
Luister even naar deze opeenvolging. Ze bonden hem eerst vast op een schavot aan een houten kruis, waar hij met een koord deels werd gevurgd, maar net niet tot de dood erop volgde. Daarna werd hij geradbrakt.
Wat betekent dat?
Dat de bul met een zwaar met ijzer beslagen wiel met 8 gerichte slagen zijn ledematen brak.
Ja, en pas toen hij totaal verbrijzeld was, werd hij met een bijl onthoofd.
En de straf eindigde niet bij de dood?
Nee, absoluut niet. Zijn stoffelijke resten werden op een kar gegooid en naar de gerechtsplaats op de Maagdenberg, net buiten de stad, gereden. Daar werd zijn lichaam met kettingen aan een rad vastgebonden, puur om zichtbaar voor alle reizigers weg te rotten. En zijn afgehaakte hoofd werd op een ijzeren spies gezet.
Bizar.
We praten over de 18e eeuw, hè, de tijd van de verlichting. Maar dit is regelrecht middeleeuws. Dit is de ultieme uiting van een zwakke staat. Een staat die niet in staat is om zijn burgers te voeden of ze dagelijks te beschermen. Die compenseert die onmacht met explosies van apocalyptisch theatraal geweld door dure specialisten in te huren.
Nou goed, we hebben nu het systeem gezien. Maar om echt de ultieme menselijke consequentie te begrijpen van dat leven rondom het roversnest van Leufke op Achterste Kokkerse, moeten we echt even inzoomen op de mensen die door deze gehaktmolen werden vermalen. We moeten kijken naar de bendeleden zelf.
Ja, gevangenissen zoals wij die nu kennen, waar je puur zit om je straf in tijd uit te zitten met het idee van, nou ja, reïntegratie, dat bestond nauwelijks. Vrouwen werden soms verbannen of naar een spinhuis gestuurd voor dwangarbeid.
En de mannen?
Mannen eindigden in het rasphuis, waar ze handmatig eikenschors moesten raspen tot poeder voor de verfindustrie. Echt slopend werk. Vaak werden ze na een marteling ook gebrandmerkt met een gloeiend ijzer, zodat ze overal herkenbaar waren en vervolgens voor eeuwig verbannen.
Maar voor de zware jongens, zeg maar de kernleden van het netwerk van Achterste Kokkerse, was er eigenlijk maar één eindstation. De galg of het schavot, op de Maagdenberg of de Bolwaterstraat in Venlo.
Klopt.
En even terzijde, onthoofden met een zwaard of buil was een voorrecht en werd gezien als een minder schandelijke dood dan stikken aan een touw.
En wie geëxecuteerd werd, werd bovendien uitgesloten van de kerk. Geen priester, geen begraafplaats. Je lijk werd gewoon ergens in de heide gedumpt. Laten we eens kijken naar een paar van de vaste gasten van boerin Leufke. De gebroeders Korts.
Ja, als je de geschiedenis van de familie Korts bekijkt, zie je de perfecte tragische blauwdruk van die hele onderwereld die we zojuist hebben besproken.
Ze waren echt berucht.
Je had Hendrik Korts in de onderwereld, beter bekend als Hulster Henke. Zijn naam was zo berucht dat hij bijna een mythische status had. In 1753 overviel hij met zijn bende de Gelderse Postwagen. Dat was een herberg.
Een brute overval.
Ja, want tijdens die overval staken ze het gebouw in brand en daarbij is een onschuldig jongetje van 8 jaar oud levend verbrand. Henke werd uiteindelijk gepakt en gedood. En zijn zogenaamde vrouw Gertruid Kap, alias Zwarte Trui, kreeg ook de doodstraf. Zij werd opgehangen.
En het meest wrange, hartverscheurende detail daaraan is dat haar 3 jonge kinderen werden gedwongen om toe te kijken hoe haar moeder bungelde aan een touw. En daarna werden ze gewoon aan een lot overgelaten op straat.
Waarmee de overheid eigenlijk de volgende generatie criminelen alweer had gecreëerd, toch?
Precies. En dan was er zijn broer nog, Matthijs Korts.
Ja, Matthijs werd opgepakt en opgehangen toen hij 17 jaar oud was. 17.
Onvoorstelbaar.
En de familiebanden waren wel sterk, want zijn lichaam werd later in het holst van de nacht door zijn oudere broer Heinke van de galg gesneden en geroofd. Alleen maar om hem ergens stiekem in een akker een fatsoenlijk graf te kunnen geven.
En dan hebben we nog de derde broer uit het gezin, Toon Korts.
Toon werd veroordeeld tot de allerzwaarste straf. Hij werd geradbraakt en daarna levend verbrand. En het meest schokkende aan dit hele familieverhaal, alle 3 de broers stierven binnen een tijdsbestek van krap 2 jaar.
Echt in een flits.
Ik moet je zeggen, als ik naar die data en die leeftijden in het archief kijk, dan grijpt me dat echt aan. Heinke was ergens begin 20 toen hij stierf. Matthijs was dus pas 17. Maar ze hadden op het moment van hun executie al een criminele carrière van jaren achter de rug.
Dat onderstreept dus precies dat systeemfalen waar we het eerder over hadden. Als je op je 17e al een geharde overvaller bent die eindigt aan de galg, dan ben je eigenlijk gewoon een kindsoldaat in een oorlog van de onderklasse.
Ja, heel treffend gezegd. Dit waren echt geen criminele meesterbreinen die bewust kozen voor de misdaad. Dit waren kinderen die geboren werden in de marginaliteit. Het was armoede die overging in overleving en overleving die overging in geweld. Een cyclus van de ene op de andere generatie. Dus, als we al deze elementen even bij elkaar brengen voor je, Het werk van Peter Guyskens en de heemkundekring Blariacum dwingt ons om definitief afscheid te nemen van dat romantische 18e-eeuwse schilderijtje waar we deze duik mee begonnen.
100%.
Achterste Kokkerse, het briljante smokkelnetwerk van boerin Leufke, de gruwelijke executies door de familie Deuring en het lot van de jonge jongens zoals de gebroeders Kort. Het was allemaal geen toevallige uitwas, het was het keiharde symptoom van een samenleving in een diepe structurele crisis.
Zeker.
Een plek waar geopolitieke belastingen de economie vernietigden, waardoor wanhoop, georganiseerde criminaliteit en sadistische justitiële bestraffing elkaar in een dodelijke, ontsmotbare houtgreep hielden.
Het leert ons vooral dat we voorbij het simpele zwart-wit moeten kijken. Het macrosysteem faalde falikant. De gewone mensen moesten improviseren om niet te verhongeren. En de overheid, die de crisis nota bene zelf had veroorzaakt, sloeg blindelings en theatraal hard terug.
En dat brengt me bij iets waar ik over na bleef denken sinds ik al deze bronnen las. Vandaag de dag kijken we met enorme afschuw en misschien ook wel met een zekere historische arrogantie terug op die middeleeuwse martelmethodes en die brute roversbendes in de bossen.
Ja. We voelen ons vaak heel verheven.
Precies. We denken dat ons moderne systeem met sociale vangnetten, de politie en onafhankelijke rechtbanken dit allemaal wel keurig heeft opgelost. Maar bedenk dit voor jezelf eens als je kijkt naar de wereld van nu. Creëren onze hedendaagse economische crisis met exploderende prijzen in de supermarkt, een uitzichtloze wooncrisis en toenemende bestaansonzekerheid op dit moment misschien nieuwe achterste kokkers is?
Dat is een hele goede vraag.
Kijken we eigenlijk weg van nieuwe, onzichtbare netwerken en moderne leufkes, veilig verborgen in het volle zicht, niet op een boerderij, maar online of in de schaduweconomie, gedreven door exact dezelfde oeroude drang om simpelweg het hoofd boven water te houden? Denk daar maar eens over na.